Ik wil met jullie samen verder gaan met de bergreden. En het thema van morgen dat is, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En je maakt zo'n planning voor de preek, hè, en dan weet je niet dat dat samenvalt met een doopdienst. En eerst heb ik nagedacht, moet ik het thema veranderen? Maar toen ik daarmee bezig was, toen zag ik dat er een enorme verbinding ligt daartussen. Tussen datgene wat hier als smeekbede is, van leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, en de doopdienst. En daar wil ik eigenlijk heel graag met de doop, en die verbinding wil ik met jullie samen vanmorgen leggen. En dat is gewoon heerlijk om daar zo samen over na te denken. En ik wil u graag vragen, voordat we, zeg maar, ik zal zo dadelijk nog bidden, maar ik wil dat gebed nog eens graag met jullie samen uitspreken. Het Onze Vader. En ik zou jullie willen vragen om daarbij te gaan staan en dat we dat samen echt in volle borst, zeg maar, alsof we, zeg maar, dat we dat echt zo bidden en samen bidden. Het is ook echt een gebed wat samen gebeden wordt. Het gaat ook niet over mijn vader, maar onze vader. En dat wordt geprojecteerd. De eerste tekst die lees ik voor. En daarna zullen we bij het Onze Vader dat samen bidden. Dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wordt dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u het tot hem bidt. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, bid u dan zo. En laten we dat samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik zal zo nog voorgaan in gebed. Vader, we willen zo u bidden dat u tot onze harten spreekt. En dat we diep, diep beseffen wat dit betekent. Het is gewoon geweldig om zo'n feest te mogen meemaken. Dat het laat zien dat u leeft. En we willen u prijzen daarvoor. Heer, het herinnert ons ook steeds aan onze eigen doop. Maar ik wil u zo bidden dat we, als we zo naar uw woorden luisteren, dat u ons echt wilt zegenen. Dat we in die stilte echt u aanbidden. Dat u tot ons spreekt. Ons bemoedigt. Ons vermaant. Maar in het bijzonder echt tot zegen wilt zijn. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag eerst kort uitleggen wat de doop van gelovigen is, zodat we ook die verbinding kunnen zien tussen die derde smeekbede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik geef maar één betekenis, wil ik met jullie bekijken. In Romeinen 6, vers 3 en 4, er staat, of weet u niet, schrijft Paulus aan de Romeinen, dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. En die doop, als je dat zo ziet, ik vind het altijd heerlijk, ik kan er nooit genoeg van krijgen. Ik weet niet hoeveel mensen dat ik al een doopstudie heb gegeven. Eigenlijk altijd ben ik, zeg maar, dan zitten we samen en dan verheug ik me erop als mensen die besluit hebben genomen. En alhoewel ik, zeg maar, ik kan helemaal niet zeggen hoe vaak dat ik een doopstudie heb gegeven, maar elke keer als ik mag uitleggen wat dat is, dan klopt mijn hart wat sneller. Dan ben ik zo ontzettend enthousiast, omdat in Romeinen 6, 3 en 4, dat symboliseert eigenlijk een beeld dat Samuel van Risse als het ware vanmorgen begraven is en begraven wordt. Dat hij dood is en begraven wordt. En dat hij zich door dat beeld laat Samuel eigenlijk zien, laat iedereen die gedoopt wordt zien, die verbondenheid met de dood als eerste. Het tweede is de begrafenis. En het derde is echt de opstanding in Christus. En je maakt zeg maar zichtbaar, je maakt zichtbaar wat werkelijkheid is. Je legt dat eigenlijk vast. Het gevolg daarvan is dat die dood en die begrafenis en opstanding, zoals je in dit vers eigenlijk kunt zien, is dat we in nieuwheid des levens gaan wandelen. Dat is een gevolg daarvan. Een onderdompeling is een uitdrukking van een begrafenis. Het is zeg maar het lichaam dat verdwijnt als het ware onder water. En als we zeg maar nadenken over een begrafenis, zeg maar in de natuurlijke wereld, dan is dat een definitief afscheid van de levende en de doden. Begraven worden is een definitief afscheid van de levende en de doden. We nemen afscheid en dan is het zo dat wij in deze context zie je dat we nemen afscheid om in nieuwheid op te staan. Met Christus bekleed. En bij die status, wat je daar laat zien, hoort een andere stijl van leven. De Bijbel die schrijft, spreekt ook erover dat wij, zoals u hier zit en u kent de Heer Jezus, als u de Heer Jezus kent als uw Heer en Verlosser, dan is het zo dat u niet een zondaar meer bent. Misschien nieuw, maar u bent geen zondaar meer. U kunt dat vieren, dat u geen zondaar meer bent. U bent een heilige die zondigt. Maar dat is wat anders als iemand die zondaar is. Een zondaar is iemand die een andere status heeft. Die heeft de status van dood. Geestelijk dood. En er is in de Bijbel, vindt u geen enkele uitzondering. Er wordt geen enkele christen in de Bijbel aangesproken met zondaar. We zijn wel heiligen die zondigen. En het is zo ontzettend belangrijk dat we zien dat die nieuwe status, die nieuwheid van wandelen, die staat ook eigenlijk beschreven op een andere manier. Een nieuwe schepping, een nieuwe mens. En Romeinen 12 vers 2 heeft het over iemand die vernieuwd is in zijn denken. En bij die status dood, begraven, opgestaan, hoort ook een nieuwe levensstijl. Status en stijl moeten in overeenstemming komen. Ik leg dat altijd zo uit aan mensen, dat stel dat je krijgt verkering en op een gegeven moment dan neem je besluit om een verbond te sluiten met de vrouw en man en vrouw sluiten een verbond samen en met de Heere God. En dan verandert hun status. Hun status die verandert van ongehuwd naar gehuwd. En iedereen zou ontzettend vreemd opkijken. Als je dan een andere, als dan de stijl van leven hetzelfde blijft, als dat je dus in de status zou zijn van ongehuwd. Ik vond het prachtig dat in België bijvoorbeeld, en dat weet ik omdat onze zoon met een Belgische schoondochter, daar waren we op het huwelijk toen, en toen moesten ze beloven op het nieuwe, dat is in Nederland niet meer, jammer genoeg, maar in België is het zo dat als je huwt, moet je samenwonen. Het is niet mogelijk om, zeg maar, niet samen te wonen. Mag niet. Als je huwt, krijg je een status, gehuwd zijnde, en dat betekent in België dat je ook samen moet gaan wonen. In Nederland hoeft dat niet meer. Je kunt, zeg maar, huwen en toch niet samen gaan wonen. Maar dat is vreemd, denk je dan. Hoe kan dat nou? Dat iemand die gehuwd is, geen stijl van leven krijgt, waarin dat ook tot uitdrukking komt. Dus je ziet hier dat zeg maar de stijl van leven moet in overeenstemming zijn als met de status. En dat wordt eigenlijk ook in Romeinen 6 verder uitgewerkt, dat wij zeg maar een stijl van leven kunnen krijgen nadat we dus Jezus Christus hebben leren kennen en dat we gedoopt zijn en in die nieuwheid van leven wandelen, dat door die bekering, staat in Romeinen 6, wordt de kracht van de zonde, en die wordt daar eigenlijk als een persoon neergezet, de kracht van de zonde wordt gebroken. En dat betekent dat alhoewel zeg maar, we wel nog kunnen zondigen, hoeven we niet meer te zondigen. Die kracht die is gebroken. Door Christus is die kracht gebroken. En daardoor kunnen we wel nog zondigen, we kunnen wel nog kiezen. We hebben een keuze, terwijl als je zeg maar Christus niet kent, is die kracht niet gebroken. En dat zie je eigenlijk ook, dat mensen willen wel anders, maar ze kunnen niet anders. Soms heb ik gesprekken en dan denk ik, hoe kan het nou zijn dat hij daar niet een andere keuze in maakt? Maar blijkbaar is het zo dat die kracht zo intens is van de zonde, die verlokking, ik zal u zo dadelijk iets ervan laten zien, dat dus in feite die kracht zo intens is, dat mensen als ze verslaafd zijn, of dat er zeg maar een kracht is in hun leven, die is zo overweldigend, dat die niet gebroken is en dat ze daarvan een slaaf zijn geworden. Een slaaf van de zonde. Zo schrijft de Bijbel er ook over. Dat we een slaaf zijn van de zonde. En op het moment dat je tot bekering komt en je dan zeg maar dat ook zichtbaar maakt, dan ga je in nieuwheid des levens wandelen. En dat betekent eigenlijk, je hebt een keuze. De kracht is er om die zonde niet te doen. Je kunt kiezen, omdat Jezus jouw Heer is geworden, dat Hij jouw verlosser is. Nou, en dan is het zo dat, zonde komt in ons leven vaak door verzoekingen. En dan staat er in Matteüs 26, vers 41, dat de Heer Jezus zegt, waak en bid, laat die tekst maar zien, waak en bid, opdat u niet in verzoekingen komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wat betekent dan nu? Heere God, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hier zie je die combinatie tussen Romeinen 6 en deze tekst. In Romeinen 6 staat dat we ons laten dopen, we worden begraven, we staan op en we willen in die nieuwheid van levens wandelen. Maar dat gebaat in gevecht gaat er voorkomen. Dat gaat, ik denk dat iedereen dat wel kent. Dat er een gevecht is tussen die oude mens die dood is, maar aan die andere kant, die nieuwe mens die een leven heeft met Christus, dat er een verzoeking komt en dat er zeg maar dat je zegt van Heere God, leid me in niet een verzoeking. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk dat we zeggen, Heer, kom niet zo, laat me niet zo in de verzoeking komen. Leid mij niet zo in de verzoeking dat ik val, dat ik een verkeerde keuze maak. Nu is het zo dat dat woord verzoeking, ook dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is zo dat in de Bijbel, in het Grieks, heeft dat woord twee betekenissen. Dat is heel typisch. Het ligt eraan in welke context dat het beschreven is. En dat maakt het ook soms heel moeilijk. Want niet elke vertaling is consequent in de vertaling. Dat woord in het Grieks betekent, aan de ene kant betekent het verzoeking. Jacobus 1, vers 13 laat ons zien dat God ons nooit en te nimmer zal verzoeken. En aan de andere kant betekent dat identieke woord, hetzelfde woord in het Grieks, dat ligt eigenlijk aan de context waarin het in gebruikt wordt, beproeven, een test. Beproeven of verzoeken. Een test voor het leven, waar we staan eigenlijk. En als je nu wil onderscheiden, ik wil eigenlijk beide kanten even kort met jullie belichten. Wat is nu beproeven en wat is nu verzoeken? Waar ligt nu eigenlijk dat, zeg maar waar? Want in feite, als je over verzoeking nadenkt, ligt er ook een beproeving in. En bij elke beproeving is het soms zo dat er een verzoeking is. Om voor mijzelf heb ik de regel eigenlijk genomen om het te kunnen onderscheiden, is dat de nieuwe mens, die wordt door God beproefd. Ik laat u dat zien. Aan de hand van een voorbeeld. En verzocht wordt steeds die oude mens. Om die zuiging, die verlokking van eigenlijk buiten Gods wil om dingen eigenlijk te realiseren. En ik wil eerst kijken naar met dit gedeelte, zeg maar, wat beproeving is. En daarna kijken we naar verzoeking. Dat God de nieuwe mens beproeft. En ik laat je ook zien waarom dat is. Als we het boek Job, als je dat thuis eens leest, die eerste hoofdstukken, die zijn eigenlijk zeer, zeer indrukwekkend. Het is zo dat Job zijn leven wordt eigenlijk in een test gezet. Eigenlijk komt hij in een vuurgloed terecht. Hij wordt eigenlijk, zijn leven wordt beproefd. Want De Satan die komt voor de God en dan zegt hij, de Heere God zegt tegen hem, heb je acht geslagen op mijn dienaar Job? Niemand op aarde is zoals hij, vroom, oprecht, godsvrezend. En hij keert zich af van het kwaad. En de Satan die zegt en antwoordt dan tegen de Heere God van, is dat zonder reden dat hij u vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij bezit een beschutting gemaakt? Alles wordt, zeg maar, beschermd. En heeft hij niet het werk van zijn handen gezegend? Maar dan zegt de Satan tegen God, strek maar eens uw hand uit tegen alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in het aangezicht vaarwel zeggen. Er komt een proef. Er komt een intense proef op het leven van Job. En die proef is eigenlijk dat gezien wordt hoe echt is zijn geloof. Is het zo dat Job God volgt omdat God een geweldige gever is? Of is het zo dat Job God volgt om wie hij is? Dat is de proef. Dat zegt Satan. Kijk, mensen worden gezegend. Ja, logisch dat ze God volgen. Maar nu komt die proef. En die proef die wordt eigenlijk beschreven in 1 Petrus 1 vers 7. Dat ons geloof beproefd wordt. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, maar blijkt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van God. Er komt een proef. Hier wordt het eigenlijk geschilderd dat het geloof wordt gezien als goud. En dan komt de loutering. En ik weet niet of u wel eens gezien heeft hoe goud zeg maar puur gemaakt wordt. Wordt blootgesteld aan enorme hitte. En dan zie je eigenlijk dat er schuim naar boven komt. Alles wat niet goud is, verbrandt of wordt schuim. En die schuim die wordt met zijn spaan wordt die er vanaf gehaald. Totdat puur goud eigenlijk alleen maar overblijft. En dat zie je eigenlijk, daar gaat het bij Job om. En je ziet hetzelfde bij Jozef. Bij Jozef, in het leven van Jozef, die wordt ook getest. Een onnoemelijke test. Die jongen die komt dus, zeg maar, wordt door zijn broers verkocht. Hij komt in Egypte terecht. Hij komt, wordt verloochend. Hij wordt, komt in de gevangenis terecht. Hij wordt, zeg maar, daar vergeten. En op een gegeven moment, dan is het zo dat hij een droom uitlegt en de farao laat hem roepen. En hij heeft een gesprek met Jozef. En dan zie je dat de farao zegt, in die jongen is helemaal geen onrecht. En Jozef verklaart hem eigenlijk die droom. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. En dan moet hij eens goed over nadenken. Binnen een paar uur wordt hij van baaiersklant, binnen een paar uur, wordt hij iemand van hem die komt uit de gevangenis met een gestreept pak aan, als het ware, krijgt hij een ander pak aan en wordt de machtigste man naast de farao in Egypte. En hij kan het aan. Hij kan het aan. U moet eens kijken naar mensen die de lotto winnen. Wat daarmee gebeurt. Die kunnen het niet aan. Die zijn in hun karakter niet gevormd. In mijn vroegere jaren, al heel lang geleden, speelde ik betaald voetbal. En dan zag je jongens die 17, 18, 19, 20, 21 jaar waren, die enorm getalenteerd waren, in de kleedkamer, die zag je dus zeg maar komen. En dat talent werd ontwikkeld, die gave van zeg maar, het voetballen werd ontwikkeld. Ze werden beroemd, ze kwamen in de krant, ze kregen veel geld. Je zag dat hun stijl veranderde van leven, grote auto. En wat ik zag in 3 jaar gebeuren, was een catastrofe. Ze konden het niet aan. Ze konden die wilde niet aan. Met het gevolg dat alles eigenlijk uit de hand liep. Het karakter was niet gevormd. En waarom is nu die proef in Jozef zijn leven, die proef was om hem klaar te maken. om hem klaar te maken in zijn karakter, zodat hij kon regeren. Nou, wat doet God met u en met mij? Hij beproeft ons. Hij beproeft ons geloof om ons in het karakter te vormen naar het beeld van zijn zoon, omdat u straks zult regeren met hem. U zult met hem regeren. En dat karakter moet gevormd worden. Ik vind dat, zeg maar, dat is, zeg maar, die bijzondere, datgene wat God doet, hij beproeft ons, hij verzoekt ons nooit. Hij verzoekt ons niet, want wat is verzoeken? Verzoeken wordt de oude mens. Jozef werd ook verzocht, Jezus werd ook verzocht. Jozef wordt, zeg maar, verzocht en verleid door Potifar zijn vrouw. En verzoeking is altijd op het gebied van uw leven waar u een nood ervaart. Dat moet je echt eens onthouden. De verzoeking komt daar waar je ook een nood ervaart. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het leven van Jozef, dan zie je eigenlijk dat hij is van huis en haard verlaten. Hij heeft geen enkele geborgenheid meer. Geen liefde meer. Het gezinsverband is dan niet meer. Hij zit compleet in de vreemde. En die nood in zijn leven is natuurlijk een hunkering naar gezelschap, naar geborgenheid, naar liefde. En die vrouw van Potifar, die neemt deze invalshoek. Zij biedt zich aan en zegt, kom bij me liggen. Kunt u zich voorstellen wat dat voor een geweldig gevecht is geweest? Als je helemaal, zeg maar, alleen in de vreemde bent. Hoe groot dit die verlokking is, die verzoeking, omdat dit inslaat in datgene waar hem zijn nood is. Daar komt de verzoeking. Datzelfde principe zie je bij Jezus. Hij wordt 40 dagen lang wordt hij verzocht. 40 dagen lang. En waar komt hij? Hij is in de woestijn, is aan het vasten, aan het bidden. Hij zoekt God, dat is net voordat zijn bediening openbaar wordt. En waar komt eigenlijk de Satan mee? Daar waar de nood is. Hij heeft honger, staat er. Hij heeft honger, staat er. Hij heeft honger. En dan zegt het, Satan zegt tegen hem, ja, maak toch van deze stenen brood. Je hebt honger. Waarom maak je geen brood? Wat is er nu verkeerd aan dat Jezus daar een wonder doet? Hij heeft duizenden mensen brood gegeven. Waarom is dat dan fout? Als hij daar van die stenen brood maakt. Omdat hij in zijn behoefte gaat voorzien buiten God om. Buiten God om. En als die dan de volgende verzoeking is, ja, weet je, kom eens mee. Al deze koninkrijken kun je krijgen. Alles kun je krijgen. De enige, en die, dat kun je krijgen zonder het kruis, zonder doornenkroon, zonder bespuugd te worden. Je kunt het allemaal hebben. Je moet alleen mij aanbidden, zegt de Satan. En wat je daar eigenlijk ziet, dat is, zeg maar, die verzoeking, die verlokking, die komt daar waar de nood in je leven is en waar je dan gaat kiezen om de behoefte die je hebt zonder God te gaan invullen. De behoefte is legaal, honger is legaal. De honger van Jezus was werkelijkheid. Hij was mens in zijn hele wezen. God in zijn hele wezen en mens in zijn hele wezen. Jozef, die had een daadwerkelijke behoefte naar liefde, naar geborgenheid. Die behoefte die is er wel. Maar als we het, zeg maar, buiten God om gaan grijpen naar die verzoeking die er komt, dan zie je eigenlijk dat we buiten Gods plan, zeg maar, leven. En dat die verleiding is ten diepste die onafhankelijkheid van God te willen zijn. Onafhankelijk van God en van zijn plan voor je leven. En wat je dan ziet is dat wat de wereld biedt om in onze behoeften te voorzien, achten we veel hoger als wat God eigenlijk ons geeft. 1 Johannes 2 vers 16 laat die drie aspecten van die verleiding eigenlijk heel erg goed zien. Er staat, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen En de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En weet je, hier staat een principe, een volgorde, hoe verleiding eigenlijk werkt. En dat is vanaf het paradijs. Want ik heb 1 Johannes 2 vers 16 en naast Genesis 3 vers 16 gezet. Daar staat, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees. En Genesis 3 vers 6, daar wordt aangeboden, daar komt de Satan, die biedt aan en zegt, en de vrouw zag de boom, dat de boom goed was om ervan te eten. Dat is die begeerte die er komt. Het tweede is de begeerte van de ogen en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was. En dan komt die hoogmoed, wat niet uit de Vader is, maar uit de wereld, om er verstandig van te worden. Hier ziet hij die volgorde lopen, hoe zich zoiets ontwikkelt. En een verleiding, een verzoeking, als je daaraan toegeeft, dan zal het altijd, zeg maar, lopen naar ongeluk, verderf, dood. Nou, wat is nu eigenlijk dat gebed? Als we dat dan bidden. Als we dan bidden, dan zeggen we, Heere God, bewaar mij voor de bezoekingen, leid mij niet in verzoekingen, zodat ik bezwijk. Heere God, bewaar me daarvoor. Beproef me. Beproef me in mijn dagelijks leven. Beproef me in de nieuwe mens. Maar laat me niet verzocht worden, zodat ik struikel. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je er zelf ook veel aan kunt doen. Ik heb nog nooit iemand voor me hebben zitten die echt in zonde was gevallen, waarin dit principe niet werd, duidelijk werd. Dat je dus ziet, in 1 Jacobus 1, die tekst wil ik u voorlezen, die heb ik niet geprojecteerd, maar daar staat, maar ieder mens wordt verzocht door zijn eigen begeerte. En als hij daaraan toegeeft, dan wordt hij meer gesleurd en verlokt. En daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En dan zie je eigenlijk dat van het een komt het ander en dan is er geen weg meer terug. Want dan is die macht van de zonde zo over je leven dat je bijna niet meer terugkomt. En heb je hulp nodig. Dan heb je hulp nodig dat 2 of 3 mensen met je samen gaan bidden. En dat je transparant wordt en open wordt en daarover spreekt. En dat je dan ook samen kunt bidden, Heer, wilt u ons niet in verzoeking leiden? En ook als je dan komt, dan is het zo indrukwekkend als je dan met iemand in de herderlijke zorg zit. En je komt op dat punt dat die verleiden zijn terug moet. Dan kun je terug naar de doop. Dat is zo'n anker dan. Ik zie sommige momenten in mijn leven zijn als een anker. Waar ik echt een ontmoeting met God had. Waar ik echt diep geraakt werd. En dan kun je met die persoon terug en zeg, weet je wat toen gebeurd was op 20 december? Of noem je eigen datum. Wanneer dat je gedoopt bent. Dat je kunt zien, oh God, daar is iets gebeurd. Dood, begraven, opgestaan. Ik heb de kracht ontvangen van u om te wandelen in een vernieuwing van het leven. En dat maakt deze dag zo bijzonder. Het is een anker, het is een moment, misschien ook voor u als u hier zit en je zegt van Heer, ik ben verstruikeld. Ik ben onder die macht, ik ben onder die kracht. Ik ben iemand die zondigt. Ik ben geen zondaar, ik ben een heilige. En mijn stijl van leven is niet in overeenstemming met de status waarin ik geroepen ben. En die status en die stijl, dat heb ik laten zien. Ik heb laten zien toen op die dag, toen ik gedoopt werd, ik werd bekleed met Christus. En ik mag wandelen in de vernieuwing van het leven. En ik wil echt een uitnodiging doen, in alle stilte. Dat je echt, je hoeft niet de hand op te steken, we zullen zo dadelijk even stil zijn en daarna zal Boudewijn het overnemen. Maar dat als je nu zegt van, weet je, er zijn momenten in je leven en zo'n dag kan zo'n moment zijn, Dat je weet, Heer, u spreekt me nu aan, ik ben compleet verkeerd bezig. Ik word niet beproefd, ik heb toegegeven aan de verzoekingen. En nu ben ik in de ban van die verzoeking. En als ik me dan niet afkeer, dan is het zo dat ik de dood zal vinden. Het zal kapot gaan. Relaties gaan kapot. Je relatie met de Heer Jezus, dat gaat stroef. En je denkt, waar is God? En als dat een moment in je leven is, dan wil ik je echt uitnodigen om dat moment niet te laten voorbijgaan. En dat je echt komt naar iemand van ons toe om je te helpen, om met je te bidden, om je te, zeg maar, te coachen daarin. Om te kijken van, wat is er nu precies gebeurd en waarom? Zodat je echt die stijl van leven gaat komen overeenkomstig die status die je, waar je in geroepen bent en wat je hebt laten zien toen je je liet dopen. Mocht je hier zitten en niet gedoopt zijn en wel een kind van de Heere God zijn, dan wil ik je echt uitnodigen. Omdat je dan ziet van, ja Heer, het is geen vervanging. Sommige mensen denken dat het een vervanging is. Ik had dat zelf, die gedachte, dat ik als kind gedoopt was en dan zei ik, doe ik daarmee niet uitspreken dat met mijn ouders het verkeerd hebben gedaan, of doe ik daarmee niet uitspreken die kinderdoop, dat die niet waardevol is geweest? Totaal niet. Totaal niet. Omdat die kinderdoop, dat was een keuze van mijn vader en mijn moeder. Maar nu ben ik zelf tot het besluit genomen. En ben ik zelf tot die relatie met Christus gekomen. En ik wil dan laten zien, niet alleen naar de mensen toe, maar ook naar de hemelse gewesten toe. Ik vind het altijd geweldig als ik tegen de hemelse gewesten kan zeggen, ik ben van Jezus. Handen af. Ik ben van Jezus. Ik heb hem gevonden. Ik wil hem volgen. En ik wil hem verkondigen. Ik ben van Jezus. En dat heb ik laten zien toen ik me liet dopen. Na de hemelse gewesten. Kijk, bekering kun je in een kleine setting doen. Dopen ook. Maar het is prachtig als het in het openbaar gebeurt. Dat je kunt zeggen, ik ben van Christus. Ik laat een teken zien. Laten we zo even stil zijn. Dan gaan wij ons omkleden. Vader, we willen u zo ontzettend danken, maar ik bid zo dat we deze boodschap niet zo aan ons voorbij laten gaan, dat het niet geroofd wordt. Dat diegenen die hier zo zitten en zien dat ze verlokt zijn, dat ze verleid zijn, dat ze een geluk bouwen buiten u om, dat ze hun behoefte echt bevredigen zonder dat u daar deel aan heeft, dat het naar uw wil is. Wil u bidden dat er een keer komt en dat gestopt wordt. Mensen dat openbaar maken. U wilt datgene wat verborgen is, wil u openbaren, zodat het in het licht komt en dat we gereinigd worden. Ik wil ook zo bidden voor diegenen die de Heer Jezus kennen en die stap van de doop nog niet hebben gemaakt. Dat ze genieten van deze dag. En met u samen praten. Heer, wat betekent dat nu voor mij? Ik wil u zo danken, Heer. In Jezus' naam. Amen.